Goedenavond, gemeente. Ik denk dat het in september deze maand 2 jaar geleden is dat ik hier vertrok na een jaartje te helpen. Waar blijft de tijd? Nou, voor zover ik het kan zien zijn jullie niet veranderd. Fijn om weer een keer in uw midden te zijn. We hopen op een goede dienst. De bloemen van de Zuiderkerk gaan vandaag ter bemoediging naar zuster Antoinette Bunk, Veenestraat. En van de Adventkerk naar zuster Teunie Hopman Hop in de Dorpstraat. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede is voor de diaconie en bij de deur voor het onderhoudsfonds. Morgen, maandag 23 september, vergadert de kleine kerkenraad hier in deze Adventkerk. Ze beginnen om 7:30. Kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Ramon van de Geest, achterste kamp. En Nelly Naomi van Leeuwen. Plevier. Op donderdag 26 september aanstaande om 14:00, 14:00 in de Zuiderkerk door dominee Karsten van Staveren. Het adres wordt achterste kamp. Dat waren de mededelingen. Zullen we opnieuw zingen? En ik stel voor dat we het staande doen. Psalm 42 vers 1 en 3. Evenals een moeder hinde. laten we stil worden voor de ontmoeting met onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen, dat hij ook aan uw en jouw leven begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Laten we zingen uit Hemelhoog 654. Hemelhoog 654. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering. Laten we samen bidden. Heere God, dank u wel dat we dit samen zijn op deze zondagavond. Deze prachtige zonnige zondag. Mochten beginnen met u de eer te brengen met ons lied. U weet wel, Heer, dat we soms lijken op zo'n moede hinde. Zo'n afgemat hert. Dat ook wij in ons leven, als we sterk en gezond zijn, zomaar tijden kunnen hebben we dat we rennen en lopen en druk zijn. En dan opeens ook stil kunnen staan en beseffen dat er ook een behoefte, een groot verlangen in ons hart is, waar we aan voorbij gingen. U weet wel dat we net zoals die moeder hinde ook moe kunnen worden van de dingen die ons overkomen, die in dit leven gebeuren, waar we misschien zelf ook schuldig aan zijn. Heere God, soms is er zorg of verdriet in ons eigen leven of om een ander. Soms zijn er ook moeite die we niet kunnen overzien. Heere God, dank u wel dat we dan mogen weten dat u er bent. Dat uw naam is, ik zal er zijn. En ik ben je God. Ik ben je Vader. De Heer Jezus is ook voor jou op aarde gekomen. En door de dood gegaan. En hij leeft. Dank u, Heere God. Dat u ons die kracht opnieuw wilt schenken. En daar bidden we ook om. We danken u dat we dat ook mogen ervaren. Zoals we gezongen hebben. Dat u zo groot bent. In uw schepping. En in uw liefde. En dat we een keer bij u thuis mogen komen. Trouwe God, wilt u zo met ons zijn in dit moment, in deze avonddienst, verbonden met de mensen thuis die nu of later ook met ons meeluisteren en mee beleven deze dienst. Doe ons ook verbonden zijn met heel uw kerk in ons dorp, in ons land en wereldwijd. En geef dat uw liefde en uw woord misschien ook door ons heen. Ja, Heer, maak ons ook tot een lichtje in deze tijd. Dat uw woord mag uitgaan naar alle mensen. Schenk ons dan vanavond in ons samen zijn uw Heilige Geest, uw kracht, uw licht. Zodat de Heer Jezus Christus ons duidelijk voor ogen komt door uw woord. Amen. Ik lees een gedeelte uit Matteüs 18. En na de schriftlezing zingen wij Groot is uw trouw uit het liedboek 885. Het gaat vanavond over vergeving. Dus het gaat eigenlijk om datgene wat we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Dat je zelf dacht of zei, of dat je het van een ander hoorde. Dat hij zei, wat diegene me vroeger gedaan heeft, dat kan ik niet vergeven. Dat kan ik niet vergeven. En ook staat er in de Bijbel dat we moeten vergeven. Daarover gaat het nu. Dus wat wij voor onmogelijk houden zo nu en dan, daarvan staat in de Bijbel dat het met God wel kan. Vergeving. Matteüs 18, vers 21 tot 35. En daarna, groot is uw trouw, o Heer. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, Heb geduld met mij. Ik zal u alles terugbetalen. Zijn Heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde, ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot hier de lezing. Amen. Na de preek zingen we uit Hemel Hoog 365. Welk een vriend is onze Jezus. Gemeente van Jezus Christus. Petrus vroeg aan Jezus: hoe vaak moet ik vergeven? En hij deed direct maar een voorstel, Petrus. Hij zei: hoe vaak moet ik vergeven? 7 keer? Petrus wist natuurlijk, Petrus was daarin opgegroeid als gelovig Israëlisch jongetje, man geworden, dat vergeving van God gevraagd wordt. En dat God een vergevende God is. Gods volk Israël leeft daarmee en wij mogen daarmee leven, tot op de dag van vandaag. Ook als de situatie zo moeilijk is, zoals we weten. Dan nog staat dit overeind, dat de Bijbel in beide testamenten spreekt van de vergeving. Dus Petrus wist dat wel. Het was eigenlijk een vraag waarvan hij het antwoord kon verwachten. En daarom denk ik dat hij misschien direct ook al een voorschotje deed. Hij zei: Heer, hoe vaak moet ik vergeven? 7 keer? Het is een royaal voorstel. Allereerst omdat het getal van de volheid is, 7 keer. Maar daarnaast zeiden de rabbijnen in de loop van de tijd, de leermeesters van het volk, de rabbijnen hebben in de loop van de tijd gezegd dat God maximaal 3 keer vergeeft. Dus als Petrus dan zegt 7 keer, dan zit hij al aardig ruim, denk ik. Een mooi voorstel om het zomaar te zeggen. Maar Jezus zei tegen Petrus: nee. 70 maal 7 maal. Dus vaker dan je zelf wilt, denk ik. Misschien moet je dat wel het eerste zeggen. Want vergeven is een moeilijk ding, toch? 70 maal 7 maal wil allereerst zeggen, misschien wel vaker dan we zelf willen. Daarnaast wil het ook zeggen dat het een soort levenshouding moet zijn. Het is natuurlijk niet 70 maal 7, 490 keer. Dat begrijpt iedereen direct. Dat is het niet. Het is een soort levenshouding waarvan je misschien wel mag zeggen dat het je vervullen mag omdat God vergeeft. Hoe vaak zou er niet in de Bijbel staan dat de Heer een vergevend God is? Niet alleen als uitspraak dat God ons wil vergeven, maar ook in de geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob en het volk Israël in de woestijn. Die kennen we toch goed, al die geschiedenissen. En dat er dan steeds ook weer naar voren komt dat God de mensen wilde vergeven. Ons wil vergeven. Dus als God ons wil vervullen met die vergeving, als hij steeds weer naar ons toekomt, met die gaven, met die genade, Dan zou het zo moeten zijn, zoals de Heer Jezus zegt, dat ons hart en ons denken daarvan vervuld wordt, daarvan doordrongen wordt. Dus dan betekent 70 maal 7 dat het iets is, nou, dat het ons in het bloed moet gaan zitten. Dat het in ons DNA gaat plakken. Dat je morgen naar je werk gaat of naar school of op straat bent. En dat het gewoon in je zit. Dat je erop uit bent om mensen tegen te komen en het goed te maken. Dat je eigenlijk niets liever wilt. Dat je liever een goed woord over iemand zegt dan een verkeerd woord. En dat als er een verkeerde dachte in je is, dat je dan bidt dat die weg mag gaan. En dat je mensen tegemoet treedt met vergeving, dat het goed mag komen. Omdat God ons heeft vergeven. Zo vrij, zo kostbaar, zo blij. Vergeven is eigenlijk iemand vrijmaken. Misschien heb je het zelf ook wel eens ervaren. Ik denk het eigenlijk wel dat u dat wel eens ervaren hebt. Want dat is een ervaring van ieder mens wel. Dat als een last een keer van je af wordt genomen waar je het zo moeilijk mee had, dat het zo bevrijdend kan zijn. Als een zorg bij je wordt weggenomen of als het leven opeens anders is, als er na een periode van ziekte ook herstel mag komen, als er na een periode van verwijdering of ruzie ook weer harmonie mag komen, dat het goed is. Wat kan dat een last zijn die van je afvalt dan? En dan ervaar je echte vrijheid. Dat is iets van de vrijheid die God ons wil geven als hij tegen ons zegt dat de Heer Jezus Christus voor ons is gestorven en opgestaan. Dat is die vergeving. En als je nou die vergeving ervaart en die aanneemt, dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, dan zou je toch eigenlijk, Petrus, zo ook in het leven moeten staan. Dat je zo ook de ander tegemoet treedt. Bevrijdend. Op goed maken gericht. Ik weet, het zijn grote woorden. Maar Jezus heeft toen een gelijkenis verteld. Een bekende gelijkenis die we gelezen hebben. Dat een koning wilde afrekenen met zijn dienaren. En een van die dienaren had een enorme schuld. Als je dat omrekent en je neemt de moeite even thuis. Dat muntstuk, hoeveel dat waard was en hoeveel dat nu waard is. Nou, dan kom je tot een astronomisch bedrag. Dat is bijna niet te zeggen. En dat is bijna niet terug te betalen. Daar kun je rustig van zeggen dat die man die die schuld had bij die heer, bij die koning, daar zijn hele leven mee bezig zou zijn geweest. En er dan nog niet was uitgekomen. Zo'n gigantische schuld had die man. En die kwam dus ook bij de koning. En de koning wilde met hem afrekenen. En hij viel op zijn knieën. En hij vroeg, geld het mij kwijt, heer, want ik kan dat nooit betalen. En toen heeft die heer het hem kwijtgescholden. Dat is wel een mooie vraag om eens aan elkaar te stellen. Wie zijn wij nu in deze gelijkenis? In een verhaal, een boek of een film willen we altijd graag de goeie zijn. Dat is toch zo? De good guy. De sterke, de slimme, de knappe. De goede vrouw of de goede man. Daar identificeren wij ons graag mee. Dan denken we, dat is een leuke vrouw, dat is een goede kerel. Dus zo wil ik ook wel in het leven staan. En stiekem denken we dan ook bij zo'n film of zo'n boek. Nou, zo ben ik eigenlijk ook wel een beetje. Wij identificeren ons niet graag met de bad guy, de slechte kerel, de slechterik in een boek en in een film. Dan denken we eigenlijk heel snel, nou, aan mij valt ook wel eens wat op te merken, maar zo bond maak ik het toch niet. Nee, je kunt mij niet vergelijken met die slechterik. Wij vallen wel mee, denken we dan. Tenminste, dat denk ik. En ik denk zo stiekem aan dat ik ook wel namens jullie spreek. Maar wat zou Jezus nou bedoelen met deze gelijkenis? Wat nou als Jezus zou bedoelen met deze gelijkenis dat wij die man zijn met die grote schuld? Wij zijn mensen die een schuld met ons meedragen. Die kan allerlei kleurtjes en oorzaken en zwaartes hebben. Maar wij zijn zondige mensen. Er kleeft een tekort aan ons bestaan. En uit onszelf kunnen we dat niet lijmen. Er zijn zoveel dingen die ik niet heel kan maken. En dan ben ik als een moeder hinde. Dan ren ik door dit bestaan en dan denk ik, soms met vragen, soms wat wanhopig, soms ook verdrietig, dan denk ik, oh God, hoe kan dat toch weer goed komen? Er zijn genoeg dingen die we niet goed kunnen maken zelf. En het grootste ook niet. Dat is de harmonie, dat is de vrede in ons leven, in de wereld. Heel maken, dat is schepperswerk. Daarom staat er ook in de Bijbel dat God eenmaal alles zal herscheppen. En dat dat nieuw maken in de persoon van Jezus Christus al begonnen is. Toen hij zonde en dood en schuld overwon. En Jezus leerde ons ook bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan verderop in het Onze Vader dat zinnetje. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Een prachtige zin heb ik altijd gevonden. Ja, elk gebed dat de Heer Jezus ons leert. Elk zinnetje in Onze Vader is mooi. Maar dat van het vergeven is ook wel een beetje een prikkelend gebed. Vindt u niet? Want daar staat dan, Vergeef ons ons schuldig, gelijk ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Dat is allereerst de vraag of je dat doet natuurlijk. Dat wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Maar de valkuil is eigenlijk ook bij dit gebed. Dat je zou kunnen denken dat God ons zal vergeven. Omdat wij zo goed iedereen vergeven. Begrijp je wat ik bedoel? Als Jezus zegt vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan zou je oppervlakkig gedacht kunnen denken. Oh, dat betekent gewoon als ik de mensen vergeef dan vergeeft God mij ook wel. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat betekent dat niet. Dat betekent het niet. Want dan zou het omgekeerde ook het geval zijn. Dan zou het ook zo zijn dat als ik mijn naaste niet vergeef, dat God dan zegt, nou dan vergeef ik jou ook niet. Kijk, en dat is niet waar. Dat is niet waar, want in de Bijbel staat dat als ik het bond maak, dat God met zijn genade toch bij mij staat. Dat hij weliswaar tegen mij zegt, Dieme de Jong, hoe heb ik het nou? Je hebt toch van mij gehoord. Je weet toch wat ik van je vraag. En je hebt die ervaringen toch ook in je leven. Waarom vergeef je niet? Je weet toch dat ik jou ook heb vergeven. Dus het is niet waar, als ik niet vergeef, als ik weer struikel en val, dat God dan een streep zou zetten door zijn genade. Dat kan niet. De Bijbel staat er vol van dat God trouw is en dat zijn genade altijd, met het dringende oproep, wil je bij mij blijven, maar dat zijn genade altijd een aanbod is. Altijd naar ons toe komt. Dus het gebed in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat betekent een andere volgorde. Vergeef ons onze schulden, zoals u ons vergeven hebt, en dat wij dan ook onze naasten mogen vergeven. Micha de profeet zegt, de Heere God gooit de zonde in de diepste zee. Dat is diep hoor. Ik heb begrepen dat op de diepste plekjes van de oceanen, richting de Filipijnen en die grote stille oceaan, van die putten in de oceaan zijn die 14 kilometer diep zijn. Ik denk dat wij nog minder van het diepste plekje van de oceanen weten dan van de maan. Vreemd. En dan zegt de profeet Micha, de Heere God gooit uw schuld in de diepste zee. Dat betekent dat God het helemaal wegdoet. Dat God naar ons toe komt met dit evangelie, deze blijde boodschap. Dat wat ik verpruts, dat God zegt, en toch mag je mijn kind zijn. Om Jezus wil. Dat is de boodschap en de blijde boodschap van de Bijbel. Iemand zei eens een keer, dat is me dan toch ook wat. God gooit het in de diepste zee en wij gooien ondertussen vaak die schuld en die moeilijke dingen van een ander. Gooi het in een ondiep slootje. En dan is het ons ook nog wel eens geriefelijk en makkelijk. Dan kunnen we het over een paar jaar er ook nog eens opvissen als een oude koe. En dan komen we er nog eens even op terug. En zo doet God dus niet. Als God vergeeft, doet hij het weg. Maakt hij een nieuw begin. Hij scheldt de schuld kwijt. Deze man in de gelijkenis hoeft geen cent te betalen. Wij kunnen het ons denk ik niet voorstellen. Ik weet wel, er is ook armoede in Nederland. En armoede is een van de ergste dingen die er bestaat. Het is zo moeilijk tegen te gaan en voor te zijn. Wat hebben we ook een regering nodig en elkaar. Dat we elkaar de kans geven dat we niet in armoede zullen vervallen. Wat staat het Oude Testament daar ook vol van de wet van God. Dat we de armen en de wees en de weduwe zullen helpen. Dat ze een bestaan kunnen opbouwen. We kunnen ons misschien niet goed voorstellen wat het betekent tot je laatste levensadem een schuld te moeten betalen. Maar dat gebeurde met de man in deze gelijkenis. En dan zegt die koning, dat is God. De koning in de gelijkenis zegt tegen de man met de schuld, en dat zijn wij. De koning zegt, je hoeft niks meer terug te betalen. Kom, ga maar staan. Je bent vrij. Je bent vrij. Vergeven heeft ook met geduld te maken. Een oud woord voor geduld is langmoedigheid. Dat kennen we wel uit de eerdere vertalingen van de Bijbel. Langmoedigheid, geduld. Maar in het oude Nederlands woord langmoedigheid herken je meerdere woorden, lang en gemoed. Dus langmoedigheid is dat je je gemoed een beetje lang maakt. Dus laat me zeggen, niet een kort lontje. Want je gemoed, dat is dat je je blij voelt, dat je wel kunt springen en dansen van blijdschap. Maar het is ook dat je je chagrijnig kunt voelen. Of ook dat je heel boos kunt zijn. Misschien wel eens agressief of impulsief. En dat je zomaar met de vuist op tafel slaat of boze woorden zegt. Dat je iets doet waar je later spijt van hebt. En als je nou langmoedig bent, dan maak je dat gemoed een beetje lang. Dan tel je tot 10. En als je tot 10 telt, is het vaak alweer een beetje anders. Ja toch? Dan staat er in de Bijbel dat God langmoedig is. De Heere God heeft geduld. En dan vraagt hij dat ook van ons. Deze Heer in de gelijkenis had ook geduld. Want de man die op de grond lag en zei, vergeef me, scheld me mijn schulden kwijt. Heb geduld met mij. Die heeft ervaren dat de Heer geduld had. Ga maar, je bent vrij. En zo is God. Gods Zoon Jezus Christus wilde voor ons instaan. Door zijn liefde wordt alles anders. Alles wordt voor ons afgenomen. Ik denk dat dat een van de dingen is die het centrum van het evangelie is en die je zo moeilijk kunt ervaren. Want zometeen gaan we weer weg. Dan wil je naar het plekje toe waar je verwacht wordt, naar huis of naar een ander. En komende week gaat er weer van alles gebeuren. Maar dat diepe besef dat God je vrij heeft gemaakt, dat is niet iets wat we zomaar standaard met ons meedragen als een ervaring. Vaak stapelen de dingen zich weer in ons leven op en voelen we ons onvrij of bezwaard en bezorgd. Maar denk er nog eens aan terug. Dat God je echt vrij maakt. Nog eens, wie zijn wij in die gelijkenis? Wij zijn de dienaar van wie alle schuld werd weggenomen. En het was een onvoorstelbaar grote schuld in de gelijkenis. Misschien was die man, zeggen sommige uitleggers, wel een stadhouder in die tijd. En had hij als regeerder van een provincie in het Romeinse Rijk gefraudeerd met geld. Dat komt altijd voor natuurlijk, dus hij had een enorme grote schuld. Maar hoe dan ook, de koning die eerst had gezegd, verkoop hem en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij heeft. Wat een vreemde tijden toch, hè? Verkoop die man en verkoop zijn vrouw er maar bij. En al zijn kinderen, verkoop ze ook maar. En alles wat hij heeft, verkoop het. Dan kan er tenminste nog iets worden afgelost. Ja, dat was die tijd, maar is onze tijd zo vriendelijk? Hoe dan ook, de koning die dat had gezegd, die tilde de man uit die sores en maakte hem vrij van dat levenslot. In de Bijbel staat in die gelijkenis een heel sterk woord. Er staat dat die koning medelijden kreeg met die knecht die zoveel schuld had. En dat woord voor medelijden betekent eigenlijk zoveel als dat die koning het voelde in zijn buik. Dat die koning kramp kreeg in zijn maag. Dat hij eigenlijk voelde wat die man voelde. Dat hij zo meeleefde, dat die koning eigenlijk een beetje in de plaats stond van de man die hem zoveel schuldig was. En dat de koning toen in die plaats is gaan staan. En dat hij heeft gezegd, maar jij hoeft die schuld niet meer te betalen. Die koning is God. God is onze Vader die zegt, maar ik wil jouw dood niet. Ik wil jouw verdriet niet. Ik wil jouw zorg niet. Ik wil jouw ruzie wegdoen. Ik wil vergeven. Ik zend mijn zoon die voor je sterft, die opstaat uit de dood. Wil je dat vertrouwen? Wil je dat aannemen? Sta maar op. Wees een wijs en een vrij en een blij mens. En ga maar, want ik neem het van je af. En toen liep die man naar buiten, zoals wij straks ook weer naar buiten lopen. Maar toen kwam weer iemand tegen die hem ook wat schuldig was. En als je dat zou omrekenen, je kunt tegenwoordig alles op internet vinden, maar in een mooi boek kun je het ook wel vinden wat zo'n denari nou waard was. 100 denari, dat was best ook wel een bedragje. Maar als je een beetje wat opzij legde en spaarde, kon je dat bedrag heus wel in een half jaar terugbetalen. Dus die man, die hoofdpersoon in de gelijkenis, die wij zijn, die eigenlijk net alles was kwijtgescholden, die zag die ander en die zei, ik wil dat geld nu van je hebben. En die man die zei, maar ik kan het nu niet betalen. heb geduld met mij, ik zal het je terugbetalen. En hij greep hem bij de keel, hij zei, wat, je zult het me terugbetalen? In het cachot jij. En de dienaren van de Heer zagen dat, dat hun Heer zo te schande werd gemaakt, dat zijn liefde en genade niet werd doorgegeven. En toen liep het met deze knecht verkeerd af. Hij wilde niet vergeven. Wie vrijheid ontvangt, kan toch vrijheid doorgeven? De vergeving die wij ontvangen mag als een bron zijn waaruit je steeds put. Wat is dat groot wat je van God krijgt? We hebben ervan gezongen. Wanneer ik de natuur zie, wanneer ik bedenk dat de Heer Jezus voor mij is gekomen en dat ik later bij u thuis mag komen, hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? En als je dat tot je door laat dringen en dat de evangelie aanneemt dat God jou zoveel geeft, dan mag je daaruit putten en het ook delen met de ander. Ik weet wel, wij zijn kleine mensen. En oh, wat zullen we weer struikelen en vallen, ook komende week. Maar dan nog zegt God, mijn genade is er voor je. En wil je opnieuw die genade aannemen en eruit putten en het ook doorgeven. De ander is ook een mens die door God gegeven is. Vergeef ons zoals wij een ander vergeven, dat leerde Jezus ons bidden. Het betekent, vergeef ons Heer en dank u dat uw vergeving er is en leer ons zo ook de ander te vergeven. God leert ons eigenlijk eerst naar Jezus Christus kijken, voordat we naar de ander kijken. Als wij de ander tegenkomen en we denken, ja, maar wat jij me toen geflikt hebt, om het zomaar te zeggen, dat vergeet ik nooit meer. Dan leert God ons eerst de andere kant op te kijken, naar het kruis van Golgotha, naar zijn liefde, naar Jezus Christus. En dat we dan horen dat de vergeving voor ons is, dat er een nieuwe deur is, dat er een nieuwe weg is, een open deur. En dan kijken we weer naar de ander die we tegenkomen. En dat God ons dan in het hart wil geven dat we uit liefde met elkaar leven. Dan kunnen we ook bij kleine stapjes Gods koninkrijk hier een beetje gestalte geven. Totdat het komt in volle heerlijkheid en glorie als de Heer Jezus terugkomt en alles goed zal zijn. Dan wil Hij tot die dag ons ook maken tot kleine sprankelende lichtjes. Ook al val je wel eens, maar dan toch ook het lichtje wat er kan zijn. Ik zou zeggen, aan wie moeten we denken nu we dit met elkaar hebben overdacht? Ga zometeen maar lekker weer naar buiten, naar het plekje waar je wilt zijn, of naar het huis waar je verwacht wordt. Ik hoop dat je een mooie week hebt met werken en thuis bezig zijn. En dat de zorgen ook een beetje verlicht worden en dat je troost krijgt als je verdrietig bent. Maar aan wie denk je misschien die je tegen zou kunnen komen? Ga in de kracht van God. Want God geeft je de vergeving en je mag uit die liefde ook leven. Totdat Jezus terugkomt. Amen. zullen wij ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en zullen we dat doen met de tekst uit Hemelhoog 344 zingend. Laten we God danken en bidden. Heere God, we komen tot u. En voordat we naar huis gaan, willen we u danken. Dat u met uw woord deze zondag in het midden van uw gemeente wilde zijn. En dat u dat ook in heel ons dorp hebt gedaan en in heel ons land. In grote kerken, in kleine kerken, in al die verschillende kerken en plaatsen ook en huizen. Misschien ook nog wel buiten zo. Aan het eind van de zomer, in het mooie weer. En dat u ook met uw woord, daar dank u voor, wereldwijd tot de mensen wilde komen. We voelen ons verbonden met heel uw kerk en met ieder mens. Heere God, dank u wel dat uw woord ook tot ons kwam. En willen we u vragen of dat woord niet zomaar een klank mag zijn. Of een gedachte, maar dat het ons raakt en dat we het meedragen in ons hart. Dat het ons zal blij maken en dat het ons zal onrustig maken. Dat we dicht bij u zullen blijven en dat we uit uw woord zullen leven. We danken u voor uw vergeving en we bidden u, wilt u dat ook als een kracht in ons leven leggen? Wilt u uw koninkrijk doen komen, ook door onze levens heen? Zo gebrekkig, Heere God, maar ook wij mogen in uw kracht, uw liefde beleven en delen. Wilt u ons daarbij helpen? Wees met de gemeente, met ons allen, Heer. U weet hoe het met ons is. De een is blij en sterk, een ander is zwak en verdrietig. Nog een ander heeft met ziekte te maken of zorg. Heere God, wees met ons allen. Bind ons samen en geef ons goede moed en visie en uitzicht, ook als uw kerk. Zegen de kerkenraadsvergadering morgen en geef dat we met elkaar ook in ons dorp en ons hele leven mogen ervaren dat u dichtbij bent. Zo willen we u danken en bidden in Jezus' naam. Amen. Na beide collecten zingen wij ons slotlied Goede Herder als wij slapen. Uit het liedboek 268. Ga in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.